Hallo thuiswerker, wat fijn dat je luistert. In deze podcast hoor je over hoe we met elkaar in verbinding blijven. Ook op afstand, ook online. Want hoe kunnen teams en organisaties werken aan werkgeluk, terwijl we met z'n allen remote en hybride werken? Elke week spreek ik met experts op het gebied van tools, technieken en werkvormen. Mijn naam is Jasmijn Mioch en ik ben de gelukkige thuiswerker. Als facilitator van online sessies zie ik in de praktijk dat het kan. Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. Ik voel me onveilig en dat komt door jou. Al wekenlang staart die quote me vanaf mijn bureau aan. Ik voel me er ongemakkelijk door, soms ook wel een beetje verdrietig. En dat terwijl het slechts woorden zijn op de koffer van een boek. Een boek van Jorine Beks en Orly Polak over het thema sociale veiligheid. Vandaag is Jorine hier te gast en we gaan het hebben over veiligheid op de werkvloer. Wat is het? Waarom is het zo belangrijk? En wat kun je doen als het helemaal mis is? Van harte welkom, Jorine.
Hey, ja, Jasmijn, ontzettend leuk dat je me uitgenodigd hebt. Ik had er echt helemaal zin in. Maandagochtend, het moment om jou weer eventjes ook nog te zien. Dat weten de luisteraars, kunnen dat niet, maar gelukkig wel.
Ik zit helemaal te stralen van de oor tot oor, want ik vind het ook heel leuk om jou te zien.
Ja, eindelijk
elkaar
weer.
2 jaar geleden op de barbecue van Managementboek ontmoet en toen af en toe zo'n beetje contact gehouden. En psychologische veiligheid komt heel vaak terug in deze podcast als thema. En ik weet dat jij hier heel veel van weet. Je hebt diverse boeken geschreven over het thema. Niet alleen met Orly Polak, maar ook met Hans van der Loo. En zometeen wil ik jou vragen, wat is dat nou eigenlijk precies, psychologische veiligheid? Maar eerst even dit, want jij bent ook founder en eigenaar van Securing Candor. En ik denk bij die naam, huh? Kan je mij uitleggen, wat is dat?
Ja, dat zeker. Ja, weet je, toen ik die naam had bedacht en een beetje had getoetst, mensen om me heen, die vonden het allemaal geweldig. Maar ja, misschien is het toch een klein beetje navelstaren of wat dan ook aan wie je dan dingen vraagt.
Securing kan wel iets bij voorstellen, iets met veiligheid natuurlijk, jouw thema.
Ja maar er zijn best wel veel mensen die dat vragen. Securing, dat is inderdaad dat het niet ophoudt. Dus het is echt een doen, hè, dat je het continu moet doen. Dus zeker stellen dat het er is, hè, dat is uiteindelijk, hè, securing. En candor, dat gaat over dat je lef hebt, moed hebt om te durven zeggen wat je vindt. Dus met die vrijmoedigheid. En wat wel een leuk feitje is of inzicht. Ik heb dan best wel veel contact met Amy Edmondson. Dat is natuurlijk de Harvard professor, de leading lady van psychological safety. En ik zoals vorig jaar ook met denkproducties in Nederland. Ook heel de dag.
Seminars organiseert, ja.
Ja, precies. Ook, en ze komt komend jaar trouwens weer, 30 mei. Een hele dag dan zelfs. Maar in ieder geval ook met haar over gehad. En zij vertelde dus, we moesten helemaal lachen om die naam. Want in de tijd toen zij dus in 1999 vanuit onderzoek onder verpleegkundigen van hey, wat maakt nou het best functionerende team? En zij dacht dat de hypothese, die maken de minste fouten. Zij kwam erachter, die maken de meeste fouten op papier, hè, dus die durven te delen. Dat ze dacht, hey, hoe noem je dit nou? Toen zei dus haar mentor Edgar Schein, die zei, ja, dit is dus dan die psychologische veiligheid. Want het is natuurlijk, heeft zij niet bedacht, die term is al langer, maar dat even terzijde. Dus toen heeft ze dat gewoon gedaan en aangenomen. Terwijl dat ze eigenlijk candor het meer pakkend vindt. Ja, meer zo. Je hebt ook radical candor van Kim Scott natuurlijk. Hè? Radicale openhartigheid wordt het in het Nederlands genoemd als titel.
Dat ze ja, lef hebben.
Ja, het is ja, openhartig. Dus vrijmoedig, lef, durven zeggen wat je vindt. Dus ja, vrijmoedigheid, hè? Zoals ik het dan ook noem als een van de knoppen waar je aan kunt draaien. Om te stimuleren dat mensen durven te zeggen wat ze vinden. Op respectvolle wijze uiteraard.
Dit doet me echt meteen denken aan een anekdote. En meestal doe ik dat niet meteen zo begin podcast, maar ik vind het heel leuk om het te delen. Ik heb echt een leuk succesmomentje ervaren met dat openhartig zijn van de week. Heel lang geleden werkte ik als learning and development adviseur, heel lang. En er was een interim HR-directeur en die had een best wel saaie speech gehouden online voor 40 mensen. Dus ik mailde haar. Ik voelde me veilig genoeg en ik dacht, zij is interim, ik ga ook bijna weg. Nou, ik voelde me veilig genoeg om openhartig tegen haar te zeggen, ik vond het dat het beter kon. En dit zijn mijn tips om het voortaan beter te doen. Doe het bijvoorbeeld op een andere manier. Maak een vlog, schrijf een blog, doe een audio, bericht, et cetera. Nou, zei ze dankjewel. En zij ging op naar de volgende opdracht. Nou sprak ik vorige week iemand die nu met haar werkt. En zij zei, ze had een onwijs leuke vlog geschreven, gedaan en superleuk. Ik had haar een compliment gegeven. En toen stuurde ze terug, heb ik van Jasmijn geleerd.
En
toen dacht ik,
mooi.
Yes! Het heeft dus effect om een keer feedback te geven over iets. En dit is dan nog inhoudelijk van hoe kun je iets beter maken. Maar het heeft ook effect als je mensen fouten ziet maken. Of ik vond het echt zo'n geluksmomentje.
Ja, dat is supermooi. Maar dat is wel interessant, want vrijmoedigheid en durven zeggen wat je vindt, dat gaat niet eigenlijk altijd over feedback geven. En feedback ontvangen. He, dat wordt wel eens zo gedacht. Ik word ook al gevraagd van, goh, Jorine, kun je even helpen met feedback geven? En we willen een feedbackcultuur.
Ja.
En dan vraag ik ook, goh, geef je elkaar wel regelmatig complimenten? En dan zijn mensen vaak in de war, want die denken dat feedback is van, dit heb je niet goed gedaan. Sowieso ben ik niet echt van feedback, meer van feedforward. Eigenlijk wat jij net ook zei, hoe kun je het anders doen? Maar candor en dus vrijmoedigheid gaat er ook over dat je dus durft te zeggen wat je zelf voor ideeën hebt. Wat je zelf vindt. En hoe iets op jou binnen, weet je, bij jou binnenkomt. Maar ook als je een fout hebt gemaakt, je eigen fout delen. Dus het gaat niet er alleen maar om dat je de hele tijd om je heen gaat kijken en elke keer met je vingertje, dat doe jij fout, dat doe jij fout. Moest kijken hoe openhartig ik ben. Nee, het gaat echt over zelfreflectie. Dus die vrijmoedigheid alle kanten uit. Horizontaal, verticaal, dus ook inderdaad in de hiërarchie. En ook zeker heel erg naar jezelf. En dat is toch wel iets wat we nog wel te leren hebben. Maar heel eventjes dat in die mini lange, ik zeg voor de grap in die mini, maar die intro over die naam van Securing Candor, van mijn organisatie. Dat was dus inderdaad dat Amy zei, ik had beter het candor kunnen noemen. Omdat dat meer, ook zeg maar als je het woord kent, en in Amerika is het een heel of Engelstalig heel gangbaar woord, meer de lading dekt of makkelijker de lading dekt dan psychologische veiligheid. Dat mensen dan toch heel vaak denken dat het soft is, knuffelen, psyche, moet ik naar de psychiater, waar zit jij nou, we zijn aan het werk. Hè? Dus dat eventjes zo. En dus vandaar die naam Securing Candor. En ik ben daar heel...
En als we daar nou een mooie naam voor in het Nederlands zouden kunnen maken, wat zou dat dan worden?
Dat is natuurlijk wat volgende. We werken internationaal. Ik ben geen koningin, ik ben niet meer alleen. Dus samen met mijn twee businesspartners en een team van 10 facilitators, coaches, trainers, et cetera. En we hebben dus gewoon gekozen voor één naam. Dus gewoon ook securingcandor.com. En we hebben een blended learning in het Nederlands en het Engels. Dus dat is inderdaad de naam. En aan de andere kant is het ook wel weer leuk, want ik krijg wel direct een andere dialoog. Hey, waar slaat dat dan op? En dan ga je erover hebben. En dan is natuurlijk, dat is wel interessant. Ja, oké, maar waarom dan niet in het Nederlands? Toch in het Nederlands? En dan hebben we het over diversiteit en inclusie. Ja, of wel, inclusie en diversiteit. Je gaat op zoek naar de gemene deler. Met behoud van verschil, mag dat wel, mag dat niet. En de verrijking ervan, hè, van dat je die dialoog start. Zo gebruik ik ook altijd, wel in het Nederlands, het woord doenken. En zeggen mensen ook doenken. Hè? Ja, heel snel snap men dat het gaat over denken en doen. En waarom moet je het dan doenken?
Mooi.
Dan heb je de dialoog. Ik gebruik ook het woord verhabbezakken. Je mag nooit bewust het leven van die ander verhabbezakken.
Dan zijn mensen toch geïntrigeerd.
Wat is dat dan? Dat je dus je hebt op een andere manier... Hè, taal is zo wezenlijk om te kunnen verbinden. Maar ook zo wezenlijk in het verwijderen. Dus door die taal, de termen met elkaar nieuwsgierigheid te hebben. Dus je kunt zeggen, Securing Candor, belachelijk idioot. Dat deed je niet hoor. Verzin een andere naam. Dat is niet de houding die past bij psychologische veiligheid. En een thema die psychologische veiligheid is, dan is het, hey, heb je er nog nooit van gehoord. Hoe kom je aan die naam? Of wat betekent het? Oh joh. En waarom dan geen Nederlands? Wat zit daarachter? Oh. Nou, zit je zo. En dan nog kan je vinden dat het belachelijk is dat Nederlands moet zijn. Want iedereen mag vinden wat hij vindt. Dat is ook wel weer fijn.
Ja, mooi, want jij zegt Securing Candor is eigenlijk de naam die wij nu gebruiken als het gaat over psychologische veiligheid. En ik was nog wel zo van plan om jou te vragen, wat is nou psychologische veiligheid? Wat is nou sociale veiligheid? Ik raak namelijk altijd een beetje in de war over die termen. We hebben het nou toch over taal. Kun je daar je licht even over laten schijnen?
Graag. Even om de verwarring te voorkomen. Het bedrijf heet Securing Candor. En we gebruiken de term psychologische veiligheid, of natuurlijk in het Engels psychological safety. Dus dat is helemaal hetzelfde gebleven. Alleen de naam, hè, dat het echt. En het leuke is, dat past onder die paraplu nog weer veel meer. Maar dat terzijde, genoeg daarover. Psychologische veiligheid, sociale veiligheid. Ik heb het helemaal echt uit elkaar getrokken, omdat je ook wel iets anders ervoor nodig hebt. En je hebt ze allebei nodig. Wat ik namelijk veel zie, is dat een organisatie zich of op het ene richt of op het ander. Of op allebei een beetje. En het is voor ook structuur, maar ook onderbouwd met literatuur, is het ook handig om die dan gescheiden te houden. En je hebt ze nogmaals allebei nodig. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Sociale veiligheid gaat over het inrichten van je organisatie als mini-maatschappij. En dus het gaat erover, hey, hoe werken wij hier samen? Welke normen en waarden hanteren? Wat vinden wij hier normaal? En bepaalde kaders. Het gaat ook erover of je bewust bent van mogelijke risico's op veilig voelen, veilig weten, veilig zijn, in het systeem. Dus stel, je hebt een organisatie en je gebruikt heel veel uitzendkrachten. Je ziet ook best wel veel in ziekenhuizen momenteel natuurlijk. Hè? Omdat het werkdruk en mensen ziek, hoog ziekte, tekorten. Ja. En dan wordt er elke keer ingehuurd. Maar dat zie je eigenlijk overal. Ben je bewust van het effect als je dat doet? Hoeveel mensen bij jou in je organisatie hebben een vast contract en hoeveel een tijdelijk? Ben je bewust van het systeem? Maar ook ben je bewust van het systeem, wat voor prestatieindicatoren je gebruikt. En wat voor gedrag je daarmee stimuleert. En of ze optellen, we hadden net natuurlijk in de intro jouw fantastische verhaal met de blokjes en de eilandjes, ja, hè, die je veel ziet in organisaties.
En hebben de mensen niet gehoord, want dan bestond de recording nog niet aan. Maar we hadden een heel leuk voorgesprek natuurlijk. En toen vertelde ik over het Serious Game Team 3, wat ik heel vaak speel met Tetris-blokjes en een architect. Ik heb er nog een post over, dus ik plaats je er even onder. Als mensen willen weten hoe dat spel werkt. Maar goed, vervolg je verhaal.
Nou, het leuke daarvan is, dan vond ik het zo leuk ook, dat gaat over eilandjes. Dat hoor ik ook, horen wij heel vaak. De eilandstructuur, afdelingen binnen de afdeling, tussen teams, tussen ploegen, et cetera. En ben je daar bewust van? Dus elke keer, dat is dus sociale veiligheid, inrichten van je organisatie als minimaatschappij, normen, waarden, het systeem. Maar daaronder valt ook, heb je een goede pestprotocol, heb je een goede hè, juiste meldingsstructuur, niet doe maar wat, maar echt een goed ingeregeld. Heb je vertrouwenspersonen, intern en extern, hoe heb je dat geregeld? Dat is met name curatief. Dus als er wat gebeurt, weet je hoe te handelen. En als je gaat kijken de handreiking van Mariette Hamer, van bureau Hamer, hè, vanuit de overheid, dan is het ook eigenlijk fase 0, be prepared, noemt ze dat ook.
Wees voorbereid op vervelende situaties.
Ja, dus dat is echt curatief, hoofdzakelijk. En dan heb je die psychologische veiligheid. En de psychologische veiligheid is de subtiele interactie tussen mensen. En in iedere interactie heb je al impact. Het gaat ook wel over de onderstroom. Het gaat erover hoe voel je. Je komt die ruimte binnen. En ik denk dat de luisteraars dat ook wel herkennen. De ene keer dan denk je, hey, dit voelt goed, hè? En de andere keer denk je, wat is hier aan de hand? Weet je, die subtiliteit.
Er is iets. Ja.
Er is iets. Dus dat betekent ook bij sociale onveiligheid heb je meer de excessen. Dus dat is meer echt het zichtbaar pesten, ontploffingen, grensoverschrijdend gedrag. En die psychologische veiligheid is ook microagressie. Weet je, dat is ook niet altijd direct hard te maken. Het kan ook zijn dat je voelt, hey, wat gebeurt hier? Volgens mij is diegene niet geïnteresseerd, dat ga je invullen. Terwijl als je zou toetsen, hè, wat is er aan de hand? Vind je het wel leuk, niet leuk? Moet je misschien weg? En dan zegt diegene, ik moet naar de wc, ik zeg maar iets. Dus dat is heel subtiel, hè? Dat is niet dat iemand begint te schreeuwen, ik vind er helemaal niks aan. Weet je zo. Dus dat die psychologische veiligheid.
Interessant dit, want we hebben het nu over psychologische veiligheid. Dat zijn hele subtiele interacties tussen mensen. Ik begon met de quote, ik voel me onveilig. En dat komt door jou, dat staat achter op het boek wat je schreef met Orly Polak. Dat zijn verhalen uit de praktijk. Stel je voor, er is nou een medewerker en die komt naar jou toe. En die zegt, ik voel me onveilig. En dat komt door jou. Wat natuurlijk super dapper is, hè, dat ze heel veel lef hebben om dat uit te spreken. Maar wat zijn dan... Had je dat eerder kunnen zien aankomen? Wat zijn signalen waar je op moet letten als mensen zich om jou heen niet veilig voelen? Want ik kan me voorstellen dat het ook veel onbewust gebeurt.
Nou ja, wat het is natuurlijk, wat ik had, weet je, psychologische veiligheid, die subtiele interactie tussen mensen. En het werkt preventief. Dus we weten uit onderzoek, hè, doe ik onderzoek samen met de monitorgroep, weten we dat als je een beetje aandacht besteedt aan die psychologische veiligheid, dus bijvoorbeeld in de check-in met je team, niet alleen op hoe zitten we erbij, maar ook wat willen we presteren. En ook hoe gaan we dat doen qua gedrag? Dus open, eerlijk, nieuwsgierig om te leren, doorvragen, et cetera. Ik noem even wat voorbeelden. En met de check-out aan het eind van de meeting weer. Hè, hebben inderdaad, hoe zitten we er nu in qua energie? Hebben we gedaan wat we hadden willen doen? Was het een bewuste keuze als je minder hebt gedaan? En hebben ook met elkaar dit dialoog gevoerd hoe we hadden gewild. Bijvoorbeeld dat iedereen de ruimte heeft gekregen om ook überhaupt wat in te brengen. dan zie je dus al dat grensoverschrijdend gedrag met 60% wordt gereduceerd. Dus het werkt preventief. Dat betekent wel dat je er iedere dag, daarom zeg ik het, in iedere interactie heb jij impact. Dus, en of die positief is, dat ligt aan jou. Dus hoe stel jij je op in die interactie? En dan werkt die preventief. Dus kijk, op het moment dat iemand naar je toe komt en zegt, en die hoor ik dus inderdaad, ik voel me onveilig en dat komt door jou. Of een heel team die zegt, wij voelen ons onveilig en dat komt door de leidinggevende. Die moet zorgen dat wij ons veilig voelen. Dat is natuurlijk niet helemaal oké. Dus wat ik aangeef, wat ik altijd zeg maar predik, is een drieledig geloof onder die psychologische veiligheid. Zeg maar met het fundament daaronder voor mij. En dat is als eerste, je hebt invloed op je eigen leven. En of het leuk is en zelfs of je gelukkig bent. En dat is niet makkelijk. Ja, want dat weet ik helaas ook. Het gaat over veerkracht, weerbaarheid, wendbaarheid. Grote containerbegrip, maar dat is één. De tweede is dat je een gruwelijke impact hebt op al die mensen om je heen. En al die mensen ontmoeten weer mensen, weer mensen, weer mensen, weer mensen. Het zou zo kunnen zijn dat jij en ik ontiegelijk leuke grapjes maken. Wij vinden het ontzettend grappig, nou echt hilarisch. En een van de luisteraars die denkt, mijn hemel, ben ik blij dat die grapjes niet tegen mij worden gemaakt. Ja, dat kan.
Ja, maar dat, dat vind ik zo lastig. Ik geloof helemaal in psychologische veiligheid. En ik vind het echt een superbelangrijk onderwerp voor deze podcast. Maar ik vind het soms lastig om in te schatten wat voor de ene grapje is, voor de ander niet. En ik weet dat er meer mensen die hiermee worstelen. Wanneer is iets...
Daar ga ik op door, want ik zeg maar, dan kom ik even, want ik zei drieledig.
Ja,
en bij de
drie.
Derde komt die. Dus bij de derde komt deze ook naar voren. Want daar ben je inderdaad ook niet de enige in. Hè? Wanneer is nou een grapje om te lachen? Maar wat ik wou zeggen, met dat impact is het gaat verder. Dus die luisteraar die denkt, mijn hemel, ik vond er niks aan. Die zegt weer tegen iemand anders, nou ik heb podcast geluisterd. Nou echt dit, oh echt waar, die ander gaat luisteren. Die zegt misschien, nou ik vond het eigenlijk best wel grappig. Dat kan hè, maar het kan ook erger gaan. Het kan ook zijn dat ik ergens een keertje uit mijn slof schiet. En dat mensen dat meemaken, dezelfde luisteraar toevallig. Ja, of die zegt het tegen een ander. En die zegt, oh ja, ik hoorde ook al dat ze van die vervelende grapjes maakten. Weet je, en dan wordt die dat gaat het helemaal een eigen leven leiden. Dus die impact die jij hebt op anderen is heel erg belangrijk om je bewust van te zijn. En als je dan ook nog een bepaalde rol hebt, of bepaald aanzien hebt in het team, binnen het team, of zeg maar buiten als zijnde in de hiërarchie, is die nog groter. Want zodra als jij binnenkomt, wordt het per definitie een beetje minder veilig. Dus dan nog meer belangrijk bewust zijn van de impact die je hebt. Dus ben jij de meest populaire in het team? Ga er maar vanuit. Weet jij het meest senior? Ga er vanuit. Leidinggevende, ook al denk je dat iedereen het hartstikke leuk is, oude jongens krentenbrood. Jij bent degene die beoordeelt. Dus wees je daarvan bewust. Dus die impact. En dan de derde, en daar komt die. Kijk, als wij niet weten dat iemand anders het niet leuk vindt, of dat grapje niet leuk vindt, dan kan je ons niks kwalijk nemen. Hè? Of mij niet, qua grapjes die ik bijvoorbeeld maak. Want ja, hallo, als je niks zegt, dan kan ik het niet aanpakken. Aan de andere kant heb ik wel een verantwoordelijkheid. Als ik grapjes maak, of, hè, of in mijn gedrag, of als ik heel groot ben, of een keer uit mijn slof schiet. Ja, wat doet dat met die ander? Dat is mijn verantwoordelijkheid erin. En dan heb je die wisselwerking tussen uitnodigen en uitspreken. En daar komt echt die psychologische veiligheid om de hoek kijken. Dus jouw voorbeeld, dat iemand zich uitspreekt. Ik voel me onveilig en dat komt door jou. Wat je net aanreikt natuurlijk vanuit die quote van het boek. Dat stuk, dat is heel mooi. Iemand spreekt zich uit. Maar kun je dan nog verbindend reageren? Dus weer verbindend, zeg maar uitnodigend reageren op wat iemand zegt. Aan de andere kant is, hoe iemand zich uitspreekt, is dat ook verbindend ja of nee? Dus uitnodigen, uitspreken. En dan gaat het erover, hoeveel verschillende vormen van uitnodigen ken jij? Alleen maar een vraag stellen, maar het kan ook via mail. Anderen vinden het plezierig hè, als het wordt aangekondigd dat mensen erover na kunnen denken. Alle mogelijke verschillende vormen. Maar ook werkvormen kun je denken, met leuk post-its plakken of wat dan ook.
Ja.
En dan uitspreken geldt hetzelfde. Dus hoeveel verschillende vormen van uitspreken ken je? En dan dus, wat doe je als het dus moeilijk wordt? Nou, en dan is het zo, als iemand naar je toe komt en die zegt, ja, ik voel me onveilig en dat komt door jou. Is natuurlijk in eerste reactie dat je dat heel naar vindt. En vervolgens ga je kijken, hé, maar wat gebeurt er nu in het patroon? Dus wat jij zei, had je dat kunnen zien aankomen? Had je dat kunnen weten? Ja, als je natuurlijk een gevoelsmens bent van een bevroren visstik, is het wat lastiger om aan te voelen. Maar je kunt het wel trainen voor jezelf, dus door weer die aandacht te hebben, door te checken. En checken doe je met opties. Dus toetsen met opties om aan te geven dat alles oké is. Ja, dus echt zwart, wit en alle tinten ertussen. Ja, dus vind jij, hoe gaat het in de samenwerking? Hoe gaat het in het team? Vinden we het oké, niet oké? Kan het beter? Is het vandaag beter dan gisteren? Als we zo zouden werken, morgen als vandaag, zeggen we dan top? Of zien we dan toch wat verbeteringen? Zou het iets anders willen? Om elke keer zeg maar die dialoog op gang te brengen.
En nou ben ik toch benieuwd, want dat klinkt natuurlijk geweldig. Hè? Dat je elke dag, misschien zelfs elke meeting, zoals jij net zei, elke vergadering aan het begin en eind checkt. Hoe zitten we erbij? Hoe is de samenwerking? Zijn we tevreden? Wat kan er beter? Dat klinkt als een prachtige formule om beter met elkaar samen te werken. Om die psychologische veiligheid te laten groeien. En dan denk ik ook, voor hoeveel mensen is het haalbaar om er altijd aandacht aan te besteden? Iedereen zegt, ik ben druk, druk, druk. Is het iets wat absoluut de prioriteit moet krijgen? En zeg maar elke meeting. Ik ben ook bang dat mensen er dan moe van worden.
Nou, het leuke is al dat, kijk, uiteraard als je er geen aandacht aan besteedt, groeit het niet. Dan groeit er iets anders. Dus dan weet je dat het alleen maar gaat etteren. En dan krijg je een veenbrand. Dus als jij in één keer out of blue hoort, ik voel me onveilig en dat komt door jou. En je hebt nog nooit ook maar enigszins een dialoog gevoerd over hoe gaat het. Ja, dan kun je behoorlijk hand in eigen boezem steken. Zeker als leidinggevend. Die hebben echt een mega belangrijke voorbeeldfunctie. Je hoeft niet, en even om even enig misverstand te voorkomen. Wat ik aangaf is, in hoeverre besteed je aandacht aan die samenwerking. En dat je echt die diepte ingaat. Maar ja, als je dat in elke meeting de diepte ingaat, dan word je knettergek. Zelfs ik, een noemer vakidioot, zou denken, nou, dan gaan we weer. Het gaat erom dat je hem raakt. En dat je bewust maakt met elkaar, doen we de dingen op de manier hoe we het zouden willen. Zo'n check-in, die kan gewoon in een paar minuten. De eerste keer misschien niet, zeker niet op het hoe dan. Hè, dan kost het misschien 10 minuten, even kijken. Maar het hoeft dus ook niet perfect. Dus je begint gewoon, en hoe gaan we dat doen? Als je denkt, mensen hebben geen idee, geef wat opties, wat voorbeelden. Is dit een beetje hoe we willen? Vaak is iedereen er wel mee eens en wordt die steeds explicieter. Van, hé, maar dit viel op. Dus je daarna een keertje evalueert, hoe doen we dat? En dan valt op, ja, eigenlijk zijn altijd dezelfde mensen aan het woord. We hebben een meeting van 60 minuten, we zijn met z'n 12 en 2 mensen praten minimaal een kwartier. Dus ja, dan kan de rest helemaal niet eens meer aan het woord komen. Is dat wat we willen? Want dat is ook de vraag. Dus uiteindelijk ga je dan door een aantal stappen, sta ik daarbij stil. Zo'n check-out is ook inderdaad wat je zegt. Die check-in lukt dan nog wel eens. Maar die check-out, ja, dan is de tijd voorbij. We gaan door, ook online. Hup, ja, ik moet eruit. Ik heb die volgende meeting. Maar er kan altijd iets en dat is meer dan niets. Dus ik zeg ook, focus je op het iets, niet op het alles.
Oh,
dan ga je tenminste dingen doen.
Hoeft de lat ook niet meteen heel hoog te leggen.
Nee, het gaat om de grootst mogelijke kleine stap per keer. Dus wat altijd kan, is eindigen met een vraag. Want een vraag, daarmee plant je een zaadje. Want mensen gaan of terug naar de werkplek, of naar een andere meeting, of naar huis. En je zet iets aan. Dus je nodigt uit. Elke gedragsverandering gaat erover dat je uitnodigt tot zelflerend vermogen.
Dan en welke vraag heb je het dan bijvoorbeeld over? Ik heb ook heel vaak meetings begeleid. En dan stelde ik vaak wel, zeker als het dan maar 3 kwartier was aan het eind. Hoe kijk je terug op deze bijeenkomst in 1 woord?
Ja, dan moet je antwoord geven. Ja, maar dan nog, dan moeten ze dus wel, als er 30 mensen zitten, of 10 mensen, en 5 lopen al weg, want die zijn er al uit. Dus je hoeft geen antwoord te geven in de meeting.
Oh,
dus
dat is het verschil.
Het is een pay it forward vraag. Dus de vraag is, heb je kunnen zeggen wat je had willen zeggen?
En hoeven mensen niet antwoord te geven?
Nee, juist niet. Het is echt, Het is ook enorm gesloten. Het hoeft ook niet zo lekker open te zijn, maar ook gewoon gesloten te zijn. Heb je wat geleerd deze meeting? Ben je nieuwsgierig geweest? Heb je ingeleefd in het perspectief van die ander? Weet je, gewoon wezenlijke zaken. En ik noem nu een aantal die echt waar ik het meeste werk aan heb. Echt het meeste is dat mensen zich bewust worden dat hun eigen perspectief en het perspectief van die ander even waar zijn. Oftewel, het perspectief van die ander is net zo waar voor die ander als mijn perspectief voor mij.
Heb je je ingeleefd in het perspectief van de ander?
Ja, en dat kun je
dan. En kom je daar dan nog een andere keer op terug?
Dat ligt eraan, want het is volg de energie. Dus mensen gaan daarmee op weg. Die gaan nadenken. Die komen terug. En dan doe je de check-in. Hoe zit je erin? Dit en dat. En dan is het wel als iemand zegt, goh ja, we gingen weg. En ik denk, ja, doen we dat eigenlijk wel? Dus laten we deze meeting extra. Oké, zijn we nou echt nieuwsgierig? Willen we die ander begrijpen? Of zijn we alleen maar bezig met overtuigen? Hoeveel meetings gaan niet zo dat voor je gevoel iedereen een banaan op tafel gooit? En dat was hem. En we hebben nog niet eens bedacht, gaan we er bananenijs van maken of een milkshake of whatever. Nee, nou, ik ben mijn verhaal kwijt en toedeledoki. Ja, of nog harder gooien, net zolang dat die ander denkt, oké, ik duik nou wel. En dat was hem.
En ja, we zijn eigenlijk ongemerkt overgegaan van wat is psychologische veiligheid naar wat kan je doen als het helemaal mis is. Of eigenlijk, wat kun je altijd doen? Niet eens als het helemaal mis is.
Ja, exact. En dat is wel interessant, want het is dus preventief. En jij stelde die vraag ook naar aanleiding van, ik voel me onveilig en dat komt door jou. En had je dat aan kunnen zien komen? Dat kan. En toen je hebt vroeg ook nog, moeten we daar dan al die aandacht aan besteden? Ja, dan kan het. Dus, en dan krijg je weer, wat heb je te leren? Ja, ik zei net, doenken, denken en doen. Dat gaat over weten hoe het werkt, is denken. En doen, het dus ook werkend krijgen. En denken zit dus erin, hoe weet ik nu dat het hier psychologisch veilig is? Welke signalen herken ik dat aan? En wat nu als ik het meer wil? Wat kan ik dan doen qua interventie? Maar ook, hoeveel taal heb ik om mijn eigen emoties te kunnen duiden? Hoeveel taal kan ik aanbieden waardoor ook emoties in het team kunnen worden geduid? Want niet iedereen heeft zoveel taal überhaupt daarvoor. Hoe goed ben ik, als je gaat kijken naar leidinggevende, is 1-op-1 met emoties om te gaan? En hoe kan ik dat in een team of een hele grote zaal vol? Kan ik dat? Weet je, dat zijn een van de zaken. Een ander is, hoe goed ken je jezelf? Dus je true self, wat je echt bent. En wanneer zeg ik het wel? En wanneer doe ik zo? Is dat als ik een beetje moe ben? Kan, hè? Of is het een bepaalde setting? Of whatever. Daarin valt ook, wat voor type karakter heb ik? Die vraag krijg ik ook heel vaak. Ja, maar als je introvert bent. Ja, maar als je zo bent. Ja, maar als je blauw bent. Ja, maar als je geel bent. Weet ik wat allemaal. En de laatste is die groeimindset. En die gaat verder dan alleen maar geloven dat je zelf je kunt verbeteren. Die gaat er ook over dat je het lef hebt om het anders te doen. Dat heb je nodig bij psychologische veiligheid ook. Zeker lef, moed om zulke zaken te doen. Niet wetende wat er gebeurt. En dat noemt Amy ook het aangaan van interpersoonlijk risico. Je gaat iets doen en je weet niet of het met applaus, hè, heel overtuigend, een beetje overdreven, maar in ieder geval wordt ontvangen.
Maar je moet je dus zelfverzekerd genoeg voelen om iets, om dat risico te nemen.
Dat zelfvertrouwen bouw je door te doen. En natuurlijk veiligheid, vertrouwen, daar kun je waardering en trots op bouwen. Hè? Dus die stut je met elkaar. Maar dat is eigenlijk kip en ei. Dus wat heb jij nodig om het lef te hebben, de moed te hebben, om zeg maar die arena in te gaan, wat een Brené Brown ook zo noemt, hè? Om het te doen. En dat is bij die groeimindset. Wat heb ik nodig om het te doen? En als ik het heel makkelijk kan, want die kom ik natuurlijk ook best wel tegen. Yo, zeg toch gewoon wat je vindt. Hoe help je die ander? En die vergeten we ook.
En hoe help je die ander dan? Stel je voor, jij voelt je heel comfortabel. Je zit goed in het team. Je kent jezelf goed. Je bent in staat om psychologische veiligheid te creëren om je heen. Maar je ziet bij iemand anders, nou, die heeft struggles. Hoe kan je die ander dan helpen?
Nou ja, als je natuurlijk in zo'n team zegt, volgens mij heb je struggles. Dat werkt natuurlijk niet. Want, en er komt nog bij dat je niet zeker weet of die struggles er zijn. Hè? Maar je kunt dus altijd wel toetsen. Dat is het stuk. En je kunt uitnodigen, ook los van diegene. Dus je hoeft niet 1-op-1, maar je kunt zeggen, hey, we zijn er bijvoorbeeld, we hebben nu een half uur meeting gehad. Heeft iedereen wel kunnen zeggen wat hij vindt? Ja, ik ben, 20 minuten aan het woord geweest. Niet helemaal de bedoeling, vind ik ook vervelend. Dus hè, daar wil ik wat mee. En toch denk ik, zeg het even, want het valt me op. Ja. We kunnen andere werkvormen met een stelling, daar eerst even zelf over nadenken. Dat je one-to-for-all werkvorm, dan met z'n tweeën, dan, dat je dat ophaalt. Dat kan. Je kunt ook toetsen als je aan de zijkant zit en iemand wordt heel groot in zijn woordgebruik of misschien ook wel hè, in volume. En een ander zie je schrikken en terugtrekken. Dat je zegt, hey, hoe gaat dit nou oké? Van begrijpen jullie elkaar? Dus niet veroordelend komt hij weer, maar echt vanuit nieuwsgierigheid vraag om het zelflerend vermogen aan te zetten en ook het zelfreflectie. Om mensen ook bewust te leren worden van gedrag. Bij roddelen ook. Als je bij het koffieapparaat staat en mensen zijn aan het roddelen. En dan kun je zeggen, ja, maar dit mag niet. Onze normen en waarden, niet praten over, maar praten met.
Ik heb geleerd dat als mensen roddelen tegen jou of iemand anders, dat je dan kunt zeggen, heb je dat ook al tegen die persoon gezegd?
Dat kan, maar die kent iemand al zo lang en dat kan bijna alweer juffig zijn, weet je wel? en de vraag is ook, hè, zeker als je in hiërarchie zit, je komt aan en je zegt, hey, weet je, heb je dat wel gezegd? Dat kan eentje zijn, hè? Dus als die werkt, werkt die supermooi. Wat je ook kunt zeggen is, gewoon vragen, wordt diegene, als diegene hem niet kent, wordt hij hier beter van? Want als het roddelen erover gaat dat jij met iemand gaat praten, ja, die Jorine, hoe moet ik daarmee dealen? Die blijft maar ratelen, et cetera. Wat kan ik anders doen? Dan ben jij centraal. Dan roddel je ook, maar dat gaat het over jou, hoe jij beter kunt worden. En dan word ik ook beter.
Tips vragen voor jezelf. Hoe kan ik hiermee omgaan? Of...
Ja, dus, maar als je dus aan diegene vraagt, wordt Jorine hier beter van? Als iemand dat zou horen. En dan denk je, ja, eigenlijk wel. Want dan weet ik, oké, dat is eigenlijk een toets. En zo kun je een zetje geven als voorbeeld. Oftewel, er kan altijd iets en dat is meer dan niets. En daarmee voorkom je menig excess. Want wat ik ook zei, dat uitnodigen en uitspreken. Als ik niet weet dat ik nou jouw leven aan het verhabbezakken ben, dus aan het verpesten ben, jouw tijd, kun je mij niks kwalijk nemen. Maar als ik niet toets tussendoor of het oké is, daar ligt mijn verantwoordelijkheid. Dus als je die elke keer pakt, voorkom je zoveel ellende.
Ja. Ja, want we hebben het gehad over wat psychologische veiligheid is en wat je kunt doen om een psychologisch veilige sfeer te creëren, maar ook wat je kunt doen als het eigenlijk al een beetje mis is. We hebben het nog niet gehad over waarom het nou zo belangrijk is. En ik denk dat iedereen dat wel aanvoelt komen, maar toch ben ik benieuwd wat jaar en even probeert kort in 1 of 2 zinnen te zeggen, waarom is psychologische veiligheid nou zo, ik zie jou lachen, je denkt, waarom is het zo belangrijk?
Ik werk iets meer dan 2 zinnen, maar ik zal het wel kort houden. Kijk, eerst is al heel kort door de bocht. Vind je het belangrijk dat mensen willen blijven werken bij jouw organisatie? Dat ze echt het idee hebben, oké, dit is oké, intrinsiek worden ze extra gemotiveerd, dan werkt psychologische veiligheid. Want dat is dat middel om te zorgen dat je mag zijn wie je bent, ook van jezelf durft te zeggen wat je vindt, dat je fouten deelt, ideeën deelt, meningen deelt, geen dubbele agenda's, dat iedereen vanaf moment 1 een volwaardig medewerker is of teamlid, dus iedereen levert direct. Ook trouwens degene die al 30 jaar werken. Dat je elkaar uitdaagt op inhoud. Hè? Hoe doen we dat vandaag beter dan gisteren, dat heeft morgen nodig. En op gedrag. En ook dat er veerkracht is. Dat je om kunt gaan met die steeds sneller draaiende wereld. Dan heb je die psychologische veiligheid. Dus ga je ook beter, uiteindelijk ook beter presteren. Dus als je als mens denkt, ja, dat ze zich zo naar hun zin hebben, oké. Maar er wordt ook beter gepresteerd. Nou, en dan kijk je, waarom is het nou zo van belang? De wereld draait natuurlijk steeds sneller. Ook heel gedoe. We zijn met elkaar allemaal afhankelijk. Kijk maar naar de oorlog in de Oekraïne als voorbeeld. Hè. Ideeën gaan steeds sneller. Dus daarin is 1 stuk. Organisaties zijn anders georganiseerd. Vroeger zat je in een team. Dan zat je wel 20 jaar. Never change a winning team hadden we toen. En nu zit je, vanuit onderzoek weten we, in wel 8 verschillende teams. En die teams moeten direct vanaf moment 1... in die sneldraaiende wereld de beste ideeën hebben. Ben je te laat met je idee, dan is iemand anders heeft dat idee.
Ja, dus daar is voor nodig. Teams moeten ook steeds weer opnieuw die veilige basis creëren met elkaar.
En hoe beter je dus bent in die psychologische veiligheid creëren, hoe meer je dat oefent, hoe snel je dus ook kunt presteren. En de laatste is wij zijn veranderd. Niet voor niks hoeveel er wordt geschreven over die nieuwe generatie en weet ik wat ze allemaal niet wel niet fout doen door de oude volgens de hele oudere generatie op de werkvloer. We hebben als mensen steeds meer behoefte aan en autonomie, dus zelfregie. En aan de andere kant ook aan verbinding, maar dan wel dus maatwerk. En we hebben enorm veel leren en kennis waar je gewoon, die je gewoon kunt vinden. Als je bedenkt met al die nieuwe opties dat je gewoon kunt invullen. En dan wordt er alles opgeschreven vanuit AI. Dus die kennis is geen macht meer. Dus dat geeft ook al iets heel anders. Dus
ik ga hem wel even kort samenvatten nu, Jorine. Want psychologische veiligheid is belangrijk omdat onze wereld heel snel wisselt, veel veranderingen zijn. En omdat we in heel veel verschillende teams zitten. En jij hebt een van de boeken die je hebt geschreven was samen met Hans van der Loo. Dat is de veldgids Psychologische Veiligheid. En een ander boek over psychologische veiligheid. Maar Hans van der Loo schreef ook nog een ander boek. Afgelopen jaar verschenen met Patrick Davidson samen.
Teaming.
Dat heet Teaming. Die ligt hier toevallig ook op mijn bureau. De nieuwe realiteit van samenwerken. Dat gaat juist over samenwerken in steeds die verschillende teams. En nu we het toch over boekentips hebben, Jorine.
De derde is de mens. Vergeet die alsjeblieft niet. Wij mensen zijn veranderd.
Mensen zijn veranderd.
Ja, dus wat je vroeger dacht, dat is echt die generatieverschil. Plus we zijn ons veel meer bewust van diversiteit. En dus inclusie, dat je dan pas kunt oogsten. En psychologische veiligheid is het middel om dat te doen. We zijn ons veel meer bewust van hiërarchie, mede door bijvoorbeeld situatie The Voice en wat voor effect dat heeft. En dat maakt het extra van belang. En we weten ook, die nieuwe generatie op de werkvloer, er komen er nog veel meer. Dus die is wel heel wezenlijk. Dit gaat echt ook naar de mens.
het gedrag van de mensen op de werkvloer is veranderd. En ook de moraal in feite. De normen en waarden.
Ja, ook ja, weet je, als je daar nog helemaal gaat kijken naar de nieuwe generatie. Heb je misschien ook wel leuk voor een podcast of wat dan ook. Hoe die groep, hoe die generatie kijkt. Naar waarom werk ik? Dan maakt het al heel anders.
Ja.
Hoe kijk ik naar de wereld? Wat vind ik van belang? Dus dat geeft ook een andere behoefte aan het relatie serieus genomen worden, gehoord, zich gehoord en gezien weten, heeft weer een ander level. Dus die is wel heel intrigerend. En durf je dat dan te zeggen? Plus die werkdruk met burn-out, ja, kans op, dat alles bij elkaar maakt. Dus dat die psychologische veiligheid mega belangrijk is. Dat je dus ook durft te zeggen, ik heb het te druk. Jij misschien nog niet, maar ik wel. En dat het serieus wordt genomen. Ja.
Ja.
Jij wilde denk ik richting de boekentip.
Ik wilde inderdaad richting de boekentips.
Ja. Nou, wat ik heel leuk vind om even als boekentip te geven. En dat is qua opbouw. Het lijkt bijna of het doorgestoken kaart is. Dat is het natuurlijk niet. Want het ging behoorlijk van links naar rechts, van voor naar achter, et cetera. Maar het eindigt wel als je gaat kijken waarom is het zo van belang. Is echt een boekentip. Is Deliberate Calm. How to Learn and Lead in a Volatile World. Van Jacqueline Bressy, Aaron de Smet en Michiel Kruid. Ik zal ons wel even nog een fotootje sturen. Want dat ja. is natuurlijk...
Fijn.
Titel. Misschien
we zetten hem in de show notes.
Yes, superleuk. En natuurlijk het nieuwste boek van
Nee, maar even Edmonds. Terug naar dat boek. Waarom dat? Okay. Ik heb vooral het woord calm onthouden.
Deliberate calm.
Deliberate calm. Wat maakt het boek zo bijzonder voor jou?
Omdat het echt ingaat over wat heb je nou te doen om in die steeds sneller draaiende wereld ook zeg maar overeind te blijven, de rust te behouden en te schakelen. Want we moeten steeds sneller schakelen. En hoe doe je dat dan? Ja, vroeger had je strategische plannen, oh, waar sta je over 10 jaar? Ja, nu kan dat helemaal niet, want ja, weet je, over 10 jaar is de wereld compleet anders. Over 5 jaar is die al anders. Zo doe je dat met elkaar.
Een snel veranderende wereld en hoe je daarin
ja.
jezelf blijft.
En ja. hoe doe je dat dan met zelfvertrouwen, zeg maar, steeds weer de uitdagingen in je leven aan te gaan daarin.
Ja.
En met onderzoek en alles onderbouwd. Dus ik vind het echt, Daniel Coleman, die is ook helemaal gek van. Natuurlijk Amy Edmondson heeft nog een quote achterop gezet. CEO van Unilever. Dus het is echt een aan te raden. En ook nog praktisch. Dus niet alleen theorisch, maar ook praktisch. Modellen, leuke samenvatting.
Ook houden we van. Voldoen. Ja, ik wel in ieder geval.
Ja, ja. Het is wel in het Engels. En dan nog een ander boek, die is ook alleen nog maar in het Engels. The Right Kind of Wrong van Amy Edmondson. En wat zijn nou zeg maar slimme fouten? Want we zeggen wel fouten maken mag. Hè? Dat is bijna ook net zo'n hype als ik voel me onveilig en dat komt door jou. Nee, fouten maken mag. Maar ja, weet je, ik gebruik heel vaak het voorbeeld. Je gaat naar een ziekenhuis, daar staat op, wij mogen fouten maken. Hè? Als ik met mijn kind naar binnen kom, zoals laatst met zijn gebroken arm, dan draai ik om. Dan denk ik, prima als je fouten maakt, maar niet, hè, op
niet
mijn
met
kind.
Mijn kind. Nee.
Niet met mijn kind. Dus ja, wat is dat nou? Wat is nou the right kind of wrong, het nieuwe boek? En dus hoe doe je dat dan? Dus hoe kom je nou tot leren? Dat zit er natuurlijk onder. En wat is hoe doe je dat dan in de verschillende settings? Want een ziekenhuis heb je wat andere manier om te leren dan als je puur alleen maar, weet ik wat, met papieren werkt. Het is een andere effect allicht of risico. Dus ook echt een aanrader als vervolg op de andere boeken van de Fearless Organization of de Onbevreesde Organisatie.
Ik ben hier echt onwijs nieuwsgierig naar. En het is bijna een podcast extra waard om het uitgebreider over deze boeken te hebben. En ik wil je nog 2 vragen stellen. 1 die ik nog wil stellen is de vaste vraag in deze podcast. Ben jij zelf een gelukkige thuiswerker, Jorine?
Ja, ik ben echt... Ja, dat is wel leuk. Dat had je een half jaar geleden had ik geaarzeld. En vanwege de idiote druk. En wat veel mensen... meeting na meeting. En tussendoor kids, et cetera. En dat ook nog managen. En dan nog een keertje dat je dacht, dan ga ik maar thuis zitten in plaats van op kantoor. Ik heb dan een kantoortje ook nog. En dan blafte weer de hond. En dan irriteerde ik me daaraan. En ik heb nu echt daarin veel beter balans gevonden. Dus dat ik inderdaad, als ik thuis ben. En ik ben gewoon met de kids. Dat ik gewoon moeder ben. Dat is echt heerlijk.
Ja. En als je thuis werkt, voel je dan prettig? Dat ook?
Ja, dat ook. Maar dat is dus wat ik dan dus zo moet managen. Dat ik ga alleen thuis werken. Dat is voor mij, als het goed gemanaged is met de kids.
Ja, als er stabiliteit is.
Ja, dus dat ik zorg dat als zij thuiskomen van school, dat ik dan geen call heb. Dat ik even hallo en dit is het. Want op een gegeven moment, ja, ik heb een call.
Ja.
Nou ja, dan werd het hele huis, weet je wel. En dat zijn kleine aanpassingen. Want je verschuift als het ware je pauze. Je hebt over een half uur. Dan heb je eigenlijk de check-in en de check-out ja, met je kids.
Maar dan heb je ook psychologische veiligheid met je kinderen thuis.
Exact. Nou, dat is ook echt wel eentje die ook... Nou, kunnen we ook nog een podcast over maken.
Zeker, ja. Dat gaan we vandaag niet doen.
Wat jammer.
Want ik wil nog... Ja, wel genoeg te praten. Ik wil nog heel graag weten, Jorine. Dus ik hoop dat we elkaar voor die tijd nog spreken. Maar stel je voor, we zien elkaar voor 5 jaar weer. 10 jaar. Wat is er nou gebeurd in Nederland? Wat gun jij werk in Nederland? Wat is er veranderd?
Ik hoop zeker eerder over 5 jaar al. Nou, wat ik echt hoop is dat we allemaal zo ver zijn dat we functioneren op 80% van onze energie als basis. Zodat we altijd 20% overhouden om te schakelen en weer teruggaan naar die 80. En zodat je dus met energie het weekend ingaat. Dat is wat ik echt hoop, dat we die kant uit gaan. Want we zijn zo doorgeslagen in die rat race en idioterie en ja, geen rust, geen aandacht, dat hele
wat
stuk.
Prachtige uitsmijter. Je bent niet de eerste die dit zegt in de podcast. En ik hoop ook niet de laatste. Er zijn meerdere mensen die zeggen, ja, ik hoop dat mensen op elk vlak in hun leven bijvoorbeeld een 8,5 scoren, zodat je ook nog energie over hebt. Martijn Aslander zei bijvoorbeeld, ik vind dat we meer moeten doen aan energiemanagement in plaats van tijdmanagement. En zo zijn er meerdere die hebben gezegd, ja, we hebben rust nodig, we hebben kalmte, we hebben hapjes lucht nodig. Een prachtige uitsmijter. Jorine Beks, ik wil je heel hartelijk bedanken en ik wens je ongelooflijk veel succes en werkplezier met Securing Candor. Dank je wel voor het luisteren naar De Gelukkige Thuiswerker. Heb jij zelf tools en tips die iedereen moet kennen? Laat het me weten. Of heb je een prachtig praktijkvoorbeeld? Bel me dan gerust. Vond je deze podcast de moeite van het luisteren waard? Laat dan een review achter en deel de podcast in je netwerk of op social media. Veel geluk iedereen!